Hey Eva, mijn cyclus, maar die wordt echt systematisch korter, hè? En ook scherper precies. En doordat die korter wordt, is mijn, ik noem dat zo, die Instagram-waardige fase zo in het midden, maar die is zo snel voorbij. Goedje toch.
Hey Isabel, ik voel mij raar, ambetant. Ik moest al een paar dagen geleden ongesteld worden. Ik ben normaal gezien altijd klokvast. En het is raar dat dat nu uitblijft. Ik voel mij ook opgeblazen en ongelooflijk humeurig. Ja, ik vraag mij af, zit ik nu in de wachtkamer? Hey Isabel, ja, mijn regels zijn er doorgekomen. Nog niet in de wachtkamer, dus niet normaal hoeveel beter ik mij voel. Oh, dat was zo'n spanningsopbouw. Ik voelde mij zo ellendig. En nu voel ik me echt alsof ik een release, ja, letterlijk en figuurlijk heb gehad. To be continued.
Hey Eva, ik hoor u. Ja, en het is herkenbaar, hè, zo dat cyclische. En nu, omdat de cyclus er nog is bij mij, ook wel, oh, dank u wel, dankbaarheid zo van. Oh, het is wel een tof systeem ook. Kan ik nu zeggen, hè? Ik zit niet op het einde van mijn cyclus, dus. maar dus ook als ik op het einde van mijn cyclus ben, ook al is het soms rottig, dan voel ik dat vertrouwen van, ah ja, maar kom, ik mag mij laten drijven, want ik ga hier als vanzelf weer doorkomen. Dank u wel, cyclus. Dag Eva.
Welkom bij Wijze Vrouw, een podcast over het avontuur van het ouder worden als vrouw. We ontdekten in de vorige aflevering dat de menopauze geen ver van ons bedshow is, maar dat we al volop in de perimenopauze zitten en dat dat dingen doet met ons lichaam en onze emoties. In deze aflevering krijg ik een vriendin op bezoek die met hormoontherapie is gestart. En ga ik ook mijn licht opsteken bij professor Herman de Pieperen, die net een paar baanbrekende resultaten kan voorleggen over hormoontherapie. Isabel stuurt me intussen ook naar Hannelore Matthäus van Wild Wild and Botanical. Zij geeft workshops over menopauze vanuit een wilde verbinding met de natuur. Dit is de tweede aflevering van Wijze Vrouw. Waardevolle instrumenten. Nachten van hitte. Vol van gedachten, gevoelens. Prikkelbare dagen, woede over onrecht, groot onrecht, klein onrecht, in de wereld, in mijn wereld. Verdriet steekt de kop op, het is oud verdriet, nieuw verdriet, het vraagt om er te mogen zijn, het eist om er te mogen zijn. Mijn lichaam verandert. Ik verander. Transformeer.
Ik transformeer.
Welkom, transformatie. Welkom, wijze vrouw. Ik krijg vandaag een vriendin op bezoek, Katrien. Een half jaar geleden raakten we aan de praat op een tuinfeestje. We hadden elkaar tijdens de hele coronaperiode amper gezien. Het was voor haar een zware tijd geweest.
Toen was ik ook nog echt wel zoekende wat er aan de hand was. Maar het was ook omdat er van alles op een hoop lag, dat ik niet goed wist wat dat was, denk ik ook. En omdat ik het ook niet ken. Ik had juist een hele zware verbouwing achter de rug, dus ik was doodmoe. Dan net verhuisd van corona. En dan... ik voelde mij echt niet goed. Ik wist ook wel dat ik in mijn menopauze aan het komen was. Ja, de typische vapeurs. Maar opgejaagd. Ik was ook heel de tijd opgejaagd. Zo geen rust vinden.
Katrien zocht haar huisarts op. En die raadde aan om met hormoontherapie te beginnen.
Maar ik zal eigenlijk echt niet zitten.
In plaats daarvan ging Katrien op zoek naar informatie over menopauze en probeerde ze een paar dingen uit.
Beginnen sporten, zwemmen, zo wel zoeken. Ik heb ook heel veel plantenextracten uitgetest en anders gaan eten. Dat heb ik allemaal geprobeerd.
Katrien voelde zich alsmaar dieper wegzakken.
Ik Slapen was een ramp. Ik sliep niet meer. Ik kon niet in slaap vallen. Ik was wakker midden in de nacht. Al die lichamelijke klachten, ik dacht van oké, dat is het. Maar de negativiteit in mijn hoofd, dat kon ik niet aan. Voor mijn dochter dacht ik van, moet ik wel blijven rondlopen? Maar eigenlijk was het genoeg geweest. Dacht ik van, moet hier eigenlijk niet meer zijn. Ik ben eigenlijk niet zo iemand. Ik ben iemand die eigenlijk wel een joie de vivre heeft en goesting om van alles te doen. Maar nu, liefst bleef ik thuis. En zelfs mijn tuin, mijn plant, waar ik allemaal zo graag mee bezig ben. Momenten had ik echt zoiets van, nee, het hoeft allemaal niet.
En toen zag Katrien die beruchte reportage op canvas. Sex, Myth and Menopause.
En die reportage was echt zoiets van, maar dat ben ik.
Ze ging terug naar haar huisarts en startte met synthetische hormoontherapie. Intussen zijn we 3 maanden verder.
Het is ook een hele lage dosis, maar zelfs die lage dosis werkt bij mij. En dat is niet normaal, maar dat is mijn redding. Die opgejaagdheid was weg. Na een maand was ik terug Katrien van voor. Zo veel scherper in mijn hoofd terug. 'S morgens opstaan en hoesting hebben in een dag. Weer hoesting in het leven. Dat is eigenlijk het grootste verschil.
Ook lichamelijk zijn er veranderingen.
Ja, heel je leven is terug, een beetje terug. Hè? Want ik ben geen dik iemand, maar ik was wel aan het verzwaren. Ik begon mezelf te zien als een oudere dame al zo.
Toch heeft Katrien gemengde gevoelens over de hormoontherapie.
Mochten wij nu op onze leeftijd al een beetje mogen uitbollen, dan zouden we dat perfect aankunnen. Ja, ik moet nog keihard werken om rond te komen. Ik heb af en toe wel veel stress. Ik kan ook wel wat stress aan, maar doen zonder die medicatie, dan krijg ik bijna hartkloppingen. En dan ook extra vapeurs. Dus ik wist van, oké, nu ben ik er wel over aan het gaan. Maar mochten we wat minder opgejaagd mogen leven. We zijn toch niet gemaakt om altijd maar zo opgefokt te leven. Hè?
Een paar dagen later komt Isabel op bezoek. Ze heeft het gesprek met Katrien beluisterd.
Ik ben erg geraakt, omdat het herkenbaar is. Ik ben daar ook al geweest. Het voorbije jaar. Ik ken dat gebied dat zij beschrijft. En van haar ben ik onder de indruk. En ook van haar verhaal. Wat mij ook trof, is de kracht waarmee dat die premenopauze toeslaat. Hoe diep dat snijdt. Ja, dat is confronterend en ik word er stil van eigenlijk.
Ze zegt letterlijk, ze heeft mij gered. Maar ze zei ook, ja, het is natuurlijk ook wel een beetje triest dat ik dat heb moeten doen. Dat ik niet gewoon mijn lichaam heb kunnen volgen.
Mm-hmm.
Maar het was voor mij gewoon echt te zwaar. Ik heb die ondersteuning nodig.
Mm-hmm. Ja, veel respect hoor.
Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik ben toch ook hongerig nu om te horen wat zou er nog kunnen helpen. Welke andere dingen zou er kunnen helpen? En ook, gelukkig is het niet voor iedereen zo zwaar als voor Katrien.
Weet je wat ik veel aan gehad heb toen aan die workshop van Hannelore Matthäus?
Ja.
Die ik toen gevolgd heb. Dat is iemand met wie we ook echt een keer zouden moeten kunnen gaan praten.
Ik wil dat wel doen eigenlijk. Wat was dat nu weer dat je eruit had opgepikt? Plezier als gezondheidsstrategie?
Ja, dat is een boutade bijna, hè.
Voor ik Hannelore ga interviewen, ga ik eerst nog langs bij professor Herman de Pieper. Hij is een autoriteit in Vlaanderen op het vlak van menopauze en concreet over hormoontherapie. Want ik heb toch nog altijd een paar vragen. Bijvoorbeeld, hoeveel vrouwen gebruiken er nu eigenlijk hormoontherapie?
Goh, dat zal rond de 10-15% zijn max.
En dat is weinig als het aan professor De Pieperen ligt. Hij is op missie. Hij spreekt over de tweede revolutie voor de vrouw. De eerste was de opkomst van de pil in de jaren 1960, die toeliet dat vrouwen hun kinderwens konden uitstellen en verder studeren.
En volgens mij is de hormonale substitutie een tweede revolutie in de zin van dat je kunt beseffen, ja, ik wil aan mijn 55, 65 vrijwel alles kunnen doen wat ik aan mijn 45ste kon. Dus in principe, mijn haar is goed, mijn huid is goed, ik heb geen atrofie, ik krijg geen buik, ik kan nog alles doen. Intellectueel ben ik niet achteruit gegaan, mijn botten zijn goed, ik ben niet stijf, ik kan seksueel nog alles doen.
Professor De Piepere schreef een boek over zijn inzichten. Menopauze, alle vragen beantwoord. Het is een nauwkeurig en wetenschappelijk overzicht van alles wat er gebeurt in het lichaam en van alle misverstanden die er vandaag heersen. Bijvoorbeeld dat de huidige hormoontherapie borstkanker zou veroorzaken.
Het is altijd van, hormonen gaat dat toch niet nemen, want je krijgt daar borstkanker van. Nee, 1 op 10 krijgt borstkanker niet omdat ze hormonen nemen, maar omdat ze zo lang leven. Je moet rekenen, de kans op borstkanker is ongeveer 2,5 op 1000 per jaar. Natuurlijk, als je sterft aan 45 jaar, zoals in 1880, of je leeft tot aan 85 jaar, dat is nog 40 jaar, maar dat is 40 maal 2,5. Er is nog 100 vrouwen op 1000 die borstkanker gaan krijgen. Niets te maken met hormonen of niet, maar gewoon door het feit dat ze zo lang leven.
Wat wel invloed heeft op borstkanker, is dit.
We weten dat als je 2 of 3 keer sporten per week, dat je kans op borstkanker met 30%, 40% daalt. We weten dat als je 2, 3 glazen alcohol drinkt per dag, dat je kans met 30% toeneemt. We weten dat als je 5 kilogram toeneemt, dat ook je risico op borstkanker verhoogt. We weten dat meisjes die roken tussen de leeftijd van 18 jaar en de eerste zwangerschap later 70% meer borstkanker gaan krijgen.
De Piepere wil deze discussie, wel of geen hormoontherapie, eigenlijk niet meer voeren, zegt hij. Hij wil inzetten op geïndividualiseerde geneeskunde. Onderzoeken wie een verhoogde kans heeft op wat en daarnaar handelen met gerichte hormoontherapie. Zo pas kwam De Piepere in de media met een baanbrekende studie. Samen met collega's kon hij aantonen dat vrouwen die drager zijn van het ApoE4-eiwit, en dat is zowat 20% van de vrouwelijke bevolking, 6 tot 12 keer meer kans hebben op dementie.
We hebben gezien dat bij die vrouwen, als ze niets nemen, dat dus eigenlijk die hersenafbraak heel versneld doorgaat. En we hebben ook gezien dat als je hormonen neemt, dat dat weer volledig normaliseert.
Belangrijk hier is wel dat die vrouwen op tijd met hormoontherapie beginnen, voor de schade in de hersenen wordt aangericht dus, bij het begin van de menopauze. Het volgende boek van De Piepere gaat over dat gericht opsporen. Welke vrouwen zijn dragers van het ApoE4-eiwit en hebben een verhoogde kans op dementie? Maar ook, welke vrouwen hebben een verhoogde kans op osteoporose?
Die vrouwen die heel tenger zijn en weinig bewegen, die hebben een enorme kans op osteoporose. De kans op sterven van osteoporose is hoger in Vlaanderen dan te sterven van borstkanker. Niemand ligt daar wakker van. Hè? Dus met andere woorden, osteoporose is zo'n belangrijke zaak in de zin van... Dat is botten breken, maar er is ook frail worden en broos worden in elkaar zakken en kleiner worden en op een bepaald moment broos worden en daarvan sterven. Dus met andere woorden, we zijn veel meer aan het inzetten van wie is er eigenlijk een hoge kans op osteoporose, wie moeten we daar behandelen, wie is er een hoge kans op dementie, wie moeten we daarvoor behandelen. Het volgende luik zal zijn wie heeft er een verhoogde kans op borstkanker, om dat ook eventueel te resetten. En dus eigenlijk wat we absoluut willen, is niet het verhaal van wel of niet hormonen, ik ben ervoor of ben er tegen. Nee, we willen dat de vrouw zo lang mogelijk autonoom kan functioneren en een zeer goed kwalitatief leven heeft.
Wil dat nu zeggen, als je de wetenschap volgt, alle menopausale vrouwen aan de hormoontherapie?
Ik denk dat een vrouw die geen ApoE4-draagster is, die een laag cholesterol heeft, die een lage bloeddruk heeft, die veel sport, die niet bijkomt en die geen klachten heeft, dan is de natuur zo gunstig gezind voor die vrouw dat ze inderdaad een goede kwaliteit van leven heeft. Maar stel nu dat diezelfde gezonde vrouw met al die parameters ApoE4-draagster is, ze gaat dat niet voelen. Maar ze gaat wel meer kans hebben op die mensen. Dus we moeten veel meer gericht bekijken en veel meer individueel bepalen. We zien totdat bijna 77% van de vrouwen had klachten. En die klachten zouden moeten behandeld worden. Dus ik denk dat de grote meerderheid van de vrouwen, en dat zie ik een beetje in mijn praktijk, dat ik toch rond de 60-70% van de vrouwen neemt hormonen. En dus die zijn goed geregeld en die aan 55 jaar, aan 65 jaar, aan 75 jaar, die zien er nog perfect uit.
Hoi Isabel. Ik ben dus met Herman de Pieper gaan spreken. Wat een drama is dat gewoon, die menopauze, als je dat alleen maar vanuit medisch perspectief bekijkt. En hij is heel optimistisch, want hij ziet allemaal oplossingen met hormoontherapie en zo. Maar ik blijf toch een beetje met een wrang gevoel zitten. Ik zie er enorm naar uit om met Hannelore te gaan spreken, na uw ervaringen met de workshop daar. Ik hoop toch vandaar ook een beetje een ander perspectief op de zaak te krijgen.
Oh, Eva, dat ga je goed doen om met Hannelore te gaan spreken. Je gaat er echt deugd van hebben.
Becoming a Wisdom Keeper. Zo heet de workshop die Hannelore Matthäus aanbiedt en die een andere kijk wil geven op perimenopauze en op vrouw zijn. Een kijk waarbij je de zorg over je eigen lichaam en geest terug meer in eigen handen neemt. Ik ben benieuwd hoe ze ertoe gekomen is om deze workshop te ontwikkelen. Hannelore woont een groot deel van het jaar in het zuiden van Frankrijk. We ontmoeten elkaar online en nemen elk onze kant van het gesprek op.
Maar te beginnen, oké, ik ben 45 jaar. Ik heb geen kinderen. En vorig jaar ben ik geopereerd geweest, is er bij mij een eierstok weggehaald, omdat er een kiste was vastgesteld die mogelijk kwaadaardig zou kunnen worden.
Hannelore kreeg te horen dat ze door het weghalen van een van de eierstokken mogelijk vervroegd in menopauze zou komen.
Toen merkte ik van, goh, ik weet daar eigenlijk niks over. En ik vroeg wel aan de gynaecoloog van, ja, wat houdt dat wat in? Maar dat bleef eigenlijk allemaal tamelijk vaag. En dan, ik had eigenlijk bijna een jaar of 9 maanden om mij voor te bereiden op die operatie. En in voorbereiding daarvan ben ik daar beginnen over lezen en ben ik beginnen opzoeken. Heb ik ook zo ene cursus gedaan bij Red School.
Red School is een Britse organisatie die werkt rond menstrual cycle awareness of cyclusbewustzijn en ook rond menopauze als transformatieve kracht.
Ik merkte dan ook dat als ik vertelde tegen mijn vriendinnen of vrienden over die operatie, dat ik me eigenlijk schaamde om dat deel van ik ga vroeger in mijn menopauze terechtkomen, om dat erbij te zeggen. En dan dacht ik, god, dat is toch wel ongelooflijk dat daar niet alleen in de buitenwereld of in de samenleving nog tamelijk veel taboe rond bestaat, maar ook bij mezelf, dat ik merk dat ik mij daarover schaam.
Hannelore voelde schaamte en ook verdriet over het nakende afscheid van haar cyclus bijvoorbeeld.
Ik wil mijn cyclus nog niet verliezen, want hoewel ik pijnlijke maandstonden heb, al heel mijn leven gehad heb, ben ik op een bepaalde manier ook gehecht aan mijn cyclus. En ik denk dat dat komt omdat, dus 5 jaar geleden of zo, ben ik begonnen met menstrual cycle awareness te doen.
Menstrual cycle awareness is een soort van mindfulness-praktijk waarbij je je lichaam bewust waarneemt de hele maand van je cyclus. En dat zowel op lichamelijk, geestelijk als emotioneel gebied.
Je trackt dagelijks je stemmingswisselingen, je energiegehalte, of wat er fysiek gebeurt bijvoorbeeld, of je hoofdpijn hebt, of dat je weinig eetlust hebt, of veel eetlust. En door dat allemaal elke maand opnieuw te noteren, kun je eigenlijk patronen herkennen die heel eigen zijn aan jezelf. Het geeft mij, naast het feit dat ik voel dat er een patroon is en dat ik dus niet dat losgeslagen projectiel ben, geeft het mij ook een manier om mezelf te leren kennen in de verschillende fases van mijn cyclus.
Hannelore verwijst opnieuw naar Red School en het boek Wild Power dat ze daar hebben uitgebracht. Daarin worden 4 fases in de vrouwelijke cyclus omschreven en die komen overeen met de seizoenen. In elke fase zijn de noden en de kansen anders.
Rond je ovulatie heb je veel energie, je bent extravert, je wilt naar buiten komen, terwijl in je premenstruele fase is meer gelijk de herfst. En dan wil je meer naar binnen gaan. En ik merk dat bijvoorbeeld zelf. Als ik dan zo de ene dag, als ik nog in mijn ovulatiefase, in de zomer dan ben, dan ben ik heel positief over van alles. En de volgende dag kon ik over datzelfde het totaal tegenovergestelde gevoelens hebben. En dus dan dacht ik van, maar ik ben zot aan het worden. Allee, wat is dat met mij dat ik zo onregelmatig ben in mijn emotionele leven? Maar door dus dan dat patroon te zien en dan ook een achtergrond te hebben van bijvoorbeeld hoe dat ze dat daar duiden in dat boek Wild Power, werd wel duidelijk van, ah ja, er zijn eigenlijk gewoon verschillende energieën die allemaal deel uitmaken van mij. En als ik die kan respecteren en dus die gevoelens die dan opkomen en dat energieniveau, en als ik daarnaar kan handelen, ja, dan heb ik eigenlijk veel meer respect voor mijn eigen. Je leert jezelf meer kennen en je leert je noden meer kennen. En als je er dan in slaagt om bijvoorbeeld in de premenstruele fase, zeg maar, wanneer dat je meer nood hebt om je terug te trekken en niet te veel interactie met andere mensen en zo, als je er dan meer in slaagt om bijvoorbeeld nee te zeggen en effectief tijd voor jezelf te maken, dan respecteert je jezelf ook. Dat geeft je enorm veel zeggenschap of kracht, empowerment over jezelf en over, ja, dat is iets wat van diep vanuit jezelf komt. En als je dat respecteert, ja, dat geeft alleen maar een goed gevoel en een autoriteit over jezelf.
Ik moet zeggen, toen ik dan hoorde van dat cycle awareness, ik denk dat al het verzet dat ik in mezelf voelde, is ook heel tekenend voor de programmering van de samenleving waarin dat we zitten. Hè? Ik had zoiets van, ja, maar ik wil niet minder functioneren en dat is te veel. Ik wil niet zoveel premenstruele dagen. Ik wil die piekdagen die mij altijd zo gekenmerkt hebben vroeger. Ik heb enorm verzet gevoeld. En nu, door daar een beetje dingen over te weten te komen, besef ik... ja, dat ik voor een stuk ook gewoon mee in de programmering zit van onze jachtige samenleving, waarbij de anderen mij niet toelaten om dat naar binnen gekeerd stuk te tonen en waarbij dat ik dat eigenlijk ook mezelf niet toelaat om dat ander stuk te tonen. Ja.
Ja, absoluut. Dat is iets wat in onze samenleving waar geen plaats voor is of bijna geen plaats voor is. Hè. Het deel rusten en het trager doen. Als ik denk aan waar rust mee geassocieerd wordt, dat wordt geassocieerd met luiheid, met zwakte, met onproductief zijn. Maar onze samenleving is erop gericht om juist 24 uur op 24 bijna productief te zijn en meer en meer. Ik denk dat daar eigenlijk veel leed voor vrouwen uit voortkomt. Wij leven in een cyclisch lichaam, in een lineaire samenleving. En in een cyclisch lichaam dat vooral gepathologeerd wordt. Allee, de manier waarop er over menstruatie gedacht wordt, dat is, en ook premenstruele fase, dat is bijna gelijk een ziekte. Ook de menopauze, dat wordt heel medisch benaderd. Terwijl er is nog zo'n grote laag daaronder. En ik heb ook last, minder en minder, maar ik heb ook veel last gehad van die premenstruele fase. En de woede dan en ik voel dan dat ik bijvoorbeeld, dan ben ik echt kan dan op oorlogspad zijn. Het doet er eigenlijk niet toe waarover het gaat, maar ik wil gewoon ruzie maken. Het is een energie die borrelt en die moet eruit. En die komt natuurlijk meestal eruit bij de verkeerde persoon.
Ik herken dat helemaal. Ja, ik vind dat... Maar ik vind dat een van de meest heftige delen daarvan. Hè, bijvoorbeeld als ik dan met mijn man, met wie ik deze podcast maak, in de studio zit en ik ben zo nogal, weet wel, kort en een beetje rap geïrriteerd als hij mij niet begrijpt of als hij niet rap genoeg reageert. En dan zegt hij, nu het laatste jaar of zo, zegt hij dan zo van, maar zijn ik niet zo agressief? En gebruik dat woord agressief naar mij toe. En dan schrik ik daar zo van. Want dat ik agressief ben, dat is echt iets dat mij nog nooit in mijn leven is aangewreven. En ik word daar dan instant nog bozer van, maar eigenlijk ook een beetje verdrietig van. Want ik heb reacties eigenlijk voordat ik ze kan tegenhouden. En als je daarin zit, dan ben je dat. Hè? Dus die dingen vind ik wel... toch vrij heftig eigenlijk. En dan is het toch al serieus zoeken om naar de kracht daarvan te gaan of om te proberen onderzoeken van wat betekent dat nu? Ja.
Ik heb gemerkt een tijd lang dat ik in mijn premenstruele fase altijd boos werd over hetzelfde thema en dat ik mijn vriend altijd kwalijk nam dat hij te weinig interesse toonde in mijn project of in wat aan mijn hart lag. En dat was heel de tijd verwijten. Dus elke ruzie in de premenstruele fase die daarover ging, was altijd verwijtend. En hij gaf niet genoeg en hij begreep mij niet genoeg en hij deed niet genoeg moeite. Tot ik besefte, hoeveel geef ik daarvan aan mezelf? En vanaf dat moment ben ik dat beginnen geven aan mezelf. En die premenstruele momenten en die oorlog die ik dan zocht, is gewoon verdwenen. Dus... het is waar dat dat misschien een langzamer proces is. En ik denk wat dat jij vertelt over die woede of die agressie die jij niet kent van jezelf, die onderdrukt is geweest, misschien omdat je niet je eigen cyclus had. Vrouwen of meisjes worden opgevoed, die mogen niet agressief zijn. Dat is een mannelijke eigenschap. Dat wordt niet gewaardeerd in vrouwen. Dus wij hebben ook geen manier om dat uit te drukken. En ik geloof dat als dat onderdrukt wordt, dat het dan een soort van gemene manipulatie-achtig iets wordt. Terwijl, als ik zo die boosheid voel opkomen, ik probeer die dus niet meer eruit te laten komen op dat moment dat ik die voel opkomen, in een ruzie met mijn vriend. Maar wat ik dan doe is bijvoorbeeld, dan ik zonder mij af en dan, ik heb een stok en een kussen en ik slaag erop. Echt, ik laat het er op die manier uitkomen, zodat die energie weg kan. Ik schrijf op wat dat de gedachten waren, waar het over ging, waar ik boos over ben. Want die informatie die komt, is wel cruciaal. En die is juist. En de dag erna, als ik kalmer ben, ga ik dat gesprek aan. En dat heeft veel betere resultaten dan dat ik in die energie zijnde dat gewoon allemaal op hem afvuur. Want dan bereik ik niet wat ik wil bereiken. En ik ben ervan overtuigd dat dan die agressie ook kan omgebogen worden in een waarheid die je voelt en die eruit kan komen op een constructieve manier.
Ik heb tot nu toe vooral gevloekt op mijn premenstrueel syndroom. Hannelore ziet het als een waardevol instrument.
Ik zie de cyclus ook als een manier van uw lichaam om met u te communiceren over uw gezondheid. Dus dingen die naar boven komen, zowel fysiek als mentaal, zijn eigenlijk signalen van uw lichaam om te zeggen van hey, kijk hier eens naar. En zeker in die premenstruele fase, waar eigenlijk de meest emotionele dingen naar boven komen. Maar ook gezondheidsding. Ik bedoel, het feit dat je hevig bloedt of dat je bijvoorbeeld zoals ik pijn hebt. Allee, ik neem niet gemakkelijk pijnstillers, maar de enige manier voor mij om die pijn te laten gaan liggen, is door zelf gaan te liggen en te rusten. Als ik dat doe, dan heb ik 2 uur last en dan daarna kan ik terug gewoon functioneren. Nu, dat gezegd zijn, er zijn vrouwen die veel meer pijn hebben nog en die echt niet meer kunnen functioneren. Maar ik geloof dat dat een signaal is van het lichaam om u iets duidelijk te maken dat er is hier een onevenwicht, er is hier iets niet helemaal in orde. En kijk daarnaar en los dat op met eventueel, ik weet niet, misschien heb je magnesiumtekort of het is veel complexer dan dat, hè, heel de hormonenbalans.
Ik ben benieuwd hoe Hannelore staat tegenover hormoontherapie.
Als je echt niet meer kunt functioneren, omdat je bijvoorbeeld jaren niet kunt slapen, wat ook een symptoom is van de perimenopauze, en je hebt van alles geprobeerd en het lukt niet, kan voor jezelf, en ik denk dat dat een heel persoonlijke keuze is, kan een reden zijn om te zeggen, ik ga voor hormoontherapie. Ik denk een andere reden kan zijn dat dus in je perimenopauze, eigenlijk in je 40 jaren, de jaren die voorafgaan aan je menopauze, is een soort van kritische levensfase waar dat allerlei onderliggende fysieke kwaaltjes naar boven komen en die een eventueel latere ernstigere aandoening al aangeven. Dus als jij die symptomen hebt en je doet daar nu in die kritische tijdzone waar je nu in zit, je doet daar iets aan. En dat kan zijn dat hormoontherapie voor je de oplossing is. Ik ben er zelf niet toe geneigd, maar zeg nooit nooit. Ik weet niet of ik het niet zou doen. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat je bijvoorbeeld kijkt naar wat is mijn stressniveau. Rust ik elke dag? En rusten is niet slapen. Rusten is niks doen. Zit ik elke dag een kwartier niks te doen? Bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk wat je zenuwstelsel nodig heeft. Dus je kunt de pilletjes nemen of je kunt meer naar de basis gaan en echt dat onevenwicht dat in je lichaam aanwezig is, oplossen. Ik geloof niet dat je zenuwstelsel zich herstelt, zeg maar, als we deze voorbeeld nu nemen, door alleen te supplementeren met hormonen. Je verandert niks aan wat dan eigenlijk het probleem is. Want het is normaal dat je oestrogeen minder wordt en dat je progesteron verdwijnt. En ik denk ook dat de gelegenheid die je hebt om te kijken naar jezelf, wat er psychologisch met je gebeurt in die fase, en om je als mens te verrijken en capaciteiten in jezelf te ontwikkelen die je een wijze vrouw maken, dat die afgevlakt worden als je... Ja, als je dat pilletje, doekje voor het bloeden neemt. Waarmee ik niet wil zeggen dat het noodzakelijkerwijs afzien moet zijn. Maar ik denk ook niet dat het een gemakkelijke periode is.
Iets wat ik mij al echt had zitten afvragen was, zou dat dan willen zeggen, als we hormoontherapie nemen, dat we dat ander proces dat eigenlijk misschien wilt ontluiken tegenhouden?
Ja, dat geloof ik, maar ik heb daar natuurlijk geen bewijs voor, maar dat geloof ik wel. Want oestrogeen kun je beschouwen als het ja-hormoon. Dat is het hormoon dat wilt people pleasen, dat harmonie en samenhang in je omgeving wilt bewaren. En dat is wat je nodig hebt als je kinderen groot te brengen hebt en een familiale context wilt scheppen waar dat die kinderen kunnen groeien en goed groot worden. Dus je zoekt naar harmonie, terwijl in dat proces of in door dat te doen, zet je zelf heel dikwijls aan de kant als vrouw, denk ik. En dat is gewoon ook hoe wij biologisch in elkaar zitten. En dat is misschien oké voor een bepaalde periode, maar ik denk dat het belangrijk is dat je tot dat punt komt. Wie ben ik? Welke identiteiten kan ik achterlaten? Niet alleen de rol van moederschap, maar misschien ook andere dingen die niet meer bij u passen. En dat je als mens kunt groeien, daar gaat het voor mij eigenlijk over. En ik geloof dat je inderdaad die kansen die er ontstaan, je wordt geconfronteerd met jezelf. En dat zal niet gemakkelijk zijn, dat gaat ook niet altijd plezant zijn. Maar daar zit wel een enorme groeicapaciteit in. En ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die daar niet in geïnteresseerd zijn. En voor wie het dan ook perfect oké is om niet op dat psychologische niveau, om daar zich niet mee uiteen te zetten, dat is ook een mogelijkheid. Maar dat is voor mij een gemiste kans, persoonlijk.
Isabel, ja, je hebt gelijk. Het was echt super met Hannelore. We zijn ook helemaal nog niet uitgepraat. Ik moet de meeste van mijn vragen nog stellen. Dus we gaan nog eens opnieuw afspreken. Dag.
Iva, vergeet je zeker niet te vragen naar die 6 sleuteloorzaken van menopauzeleed. En ook die 1%-regel. Dat is echt goed.
Keer. Ik zoek opnieuw Hannelore op, want we waren helemaal nog niet uitgepraat toen onze eerste Zoom-meeting erop zat.
Omdat eigenlijk de menopauze u terugbrengt tot de kern van wie dat je bent en wat dat je hier komt doen.
Ik ga ook op bezoek bij Arzu Bahramand, een Afghaanse fertiliteitsarts die intussen 12 jaar in België woont.
Jullie hebben zoveel vrijheid. Het is ook een goede zorgsysteem. Maar toch, hier is het probleem.
En wildplukspecialiste Lieve Galle leert mij wat de natuur allemaal in de aanbieding heeft.
Ik dacht, ik ga een beetje thee zetten in het thema van de dag. Hè? Dus er zit rode klaver in, tijm en het blad van de zwarte bes.
Zit je met vragen of wil je een reactie kwijt? Dat kan op de Facebookpagina van Wijze Vrouw of via info@selkie.be. We zijn intussen ook gestart met vrouwencirkels, want we ontdekten hoeveel deugd het doet om ervaringen uit te wisselen. Ben je geïnteresseerd om er eentje bij te wonen? Stuur een bericht via Facebook of via info@selkie.be. En dan ook nog dit. Als je iets hebt aan deze podcast, vertel het dan ook aan anderen. Of schrijf een recensie op het platform waar je deze podcast beluistert. Wij willen de wijze vrouw uitdragen in de wereld en we kunnen daarbij jouw hulp goed gebruiken. Wijze Vrouw is een project van Selkie, de audiomakerij van Ruben Nachtergale en Eva de Grote in samenwerking met Isabel de Waale. Dank aan Catharina Lindekens voor haar feedback en aan Smila Nachtergale voor de extra vocals. Wijze Vrouw krijgt de steun van Heeland Ziekenfonds en het Vlaams Audiovisueel Fonds. Dank ook aan Femma, Tutti Passi, Eva Peters, Huizen Magisch, Thuiskomen bij Jezelf, Nimsa Fotografie, Sens Tantra Massage en natuurlijk ook iedereen die dit project steunde via Crowdfunding Gent. Welkom, wijze vrouw.